Ooggetuigen, een serie van de podcast Voorwaarts. 10 korte overdenkingen rondom het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Laat je inspireren door de woorden en daden van ooggetuigen. In deel 4 gaan we luisteren naar een paar woorden die verband houden met één daad. De vrouw van Pilatus komen we tegen in welgeteld 1 Bijbelvers. Claudia Procula is haar naam, kleindochter van keizer Augustus in Rome. Tegen de gewoonte van die tijd in heeft ze haar man Pontius Pilatus mogen vergezellen naar zijn diplomatieke post in het Midden-Oosten. In het jaar 26 verwisselt ze Rome voor Caesarea. Ver weg van het rijke en losbandige Romeinse leven naar een gebied waar het gevaar voor het Romeinse bezettingsleger aan alle kanten loert. Er is weinig over haar leven te vinden. In bronnen buiten de Bijbel wordt Claudia Procula een Joodse proseliet genoemd. Iemand dus die belangstelling heeft voor het Joodse geloof. Gezien haar woordkeus in dat ene Bijbelvers zou het kunnen kloppen. Zeker weten doen we het niet. Wat we wel zeker weten is dat haar man Pontius Pilatus is. Als man weet ik dat ik niet zonder mijn vrouw kan. En in dit verhaal kan de vrouw niet zonder haar man, want hij komt veelvuldig aan bod. Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur, stadhouder over Judea en Samaria van het eerder genoemde jaar 26 tot en met 36. Zijn residentie was dus in Caesarea. Maar tijdens feesten en bijzondere gelegenheden kwam hij naar Jeruzalem met extra troepen om de orde te bewaren. In zijn functie bezat hij binnen zijn eigen gebied de administratieve, de juridische en de militaire macht. Volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus was hij een gruwelijk en wreed man. Ook de Joden zullen hieronder geleden hebben, maar nadat ze Jezus gevangen hebben, hebben ze hem in dit proces nodig. Zowel het proces van de Joodse overheid als de heidense, de niet-Joodse, in dit geval de Romeinse overheid, kent 3 fasen. Het staat bij Annas, lezen we in Johannes 18. Annas was hogepriester geweest, maar vanwege zijn status werd hij nog steeds zo genoemd. Het was deze Annas die eerder in het Johannes-evangelie de profetie uitspreekt dat het beter is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. De hoge priester heeft onbedoeld het ware offerlam aangewezen. En nu staat hij oog in oog. Verder wordt niet veel over deze ontmoeting verteld. De weg vervolgt naar het paleis van Caiaphas, de huidige hoge priester en schoonzoon van Annas. Petrus was op afstand getuige, zoals we gisteren hebben gehoord. Matthäus 27 vertelt ons dat de leiders van het volk een valse getuigenisverklaring tegen Jezus zoeken, zodat ze hem zouden kunnen doden. Maar zij vonden niets. Ook al vonden ze niets, het gezamenlijke besluit om Jezus te doden werd genomen. Maar, en daar komt het probleem, dit lag niet in hun macht. Dus moesten ze naar de stadhouder, Pontius Pilatus. Voordat ze daar zijn, komen we Judas nog een keer tegen. Dit had ik natuurlijk in de podcast over Judas moeten benoemen, maar deze stijstraat wil ik nu niet onbenoemd laten. Ook Judas was dus ergens op die binnenplaats ooggetuige. We lezen dat hij zijn veroordeling zag. Hij zag dat zijn verraad had geleid tot Jezus' doodvonnis en dat Jezus nu geboeid weggevoerd werd naar Pilatus. En dan staat er, hij kreeg berouw. Sommige uitleggers leggen dit uit als een bekering, zoals we dit later ook bij Petrus zien. Ook gezien zijn belijdenis in het volgende vers, ik heb gezondigd door onschuldig bloed over te leveren. We weten in de Bijbel hoe het afloopt met Judas. Maar de uiteindelijke beoordeling van zijn leven is aan diegene die hij verraadde. Gelukkig maar. Als Jezus de eerste keer bij Pilatus komt, probeert hij er snel vanaf te komen. Hij zegt tegen de leiders, neemt u hem en oordeel hem volgens uw wet. Zij zeiden dan, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Er staat hier de Joden, maar in deze context zijn dit de leiders, het Sanhedrin. Zij hadden de bevoegdheid rechtspraak met een daaropvolgend doodvonnis. Maar de uitvoering dus niet. Omwille van het volk dat met Jezus sympathiseert en ook omdat het op een feestdag geen executie plaats mocht vinden, durft en willen ze niet het recht in eigen handen nemen. Iets wat later wel bij Stefanus gebeurt. In Jezus zijn eerste verhoor vraagt Pilatus aan Jezus of hij de koning van de Joden is. U zegt het, is zijn antwoord. Op alle daaropvolgende beschuldigingen van de leiders zegt Jezus niets. Hij wist dat spreken tegen hen geen zin had en wilde zich ook gewoon niet verdedigen. Hij kende het script. Overigens zien we ook hier weer een profetie in vervulling gaan. In Jesaja 53 vers 7 lezen we dat de knecht des Heren vergeleken wordt met een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo zwijgt Jezus voor degene die hem vals beschuldigen. Pilatus verwondert zich hierover, zegt Lucas 15 vers 5. Waarom verweert deze gebonden koning zich niet om aan de doodstraf te ontkomen? Pilatus spreekt daarna duidelijk uit dat hij geen schuld vindt in deze mens. En nu? Als hij hoort dat Jezus een Galileër is, ziet hij een nieuwe opening. Galilea behoort immers niet tot zijn rechtgebied. En dus stuurt hij Jezus naar Herodes. Deze Herodes Antipas, een van de zonen van Herodes de Grote, is ook in Jeruzalem, waarschijnlijk vanwege dezelfde reden, Pascha. Herodes is blij om hem te zien. Hij had al veel van Jezus gehoord en verlangde er al geruime tijd naar om hem zelf te ontmoeten, zegt Lucas 9. Hier gaat zijn wens in vervulling. En natuurlijk had hij veel over Jezus gehoord. En door Lucas 9 weten we dat hij graag zelf getuige wil zijn van een wonderteken. Maar dit keer wordt er geen oor aangeplakt. Nee, de kennismaking wordt voor Herodes één grote teleurstelling. In zijn ondervraging, met vele woorden, zweeg Jezus volledig. Wellicht uit frustratie doet hij maar mee met zijn soldaten om Jezus te bespotten, om hem vervolgens terug te sturen naar zijn vijand Pilatus. Een duidelijk bewijs dat ook hij geen schuld in hem vindt. Een vers verderop lezen we dat deze Herodes en Pilatus vanaf die dag vrienden werden. Ze zaten in hetzelfde schuitje en hadden dezelfde bevinding over de Heer Jezus. Er was geen schuld in hem. In de tweede ontmoeting met Pilatus blijft het niet bij zwijgen. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, zegt Jezus. Dit vers heeft voor ons een geweldige betekenis. Maar voor Pilatus betekent het dat er geen politieke rebel voor hem staat die door gewelddadige acties een aardse heerschappij wil bewerkstelligen. Nee, niet door geweld wil Jezus zijn rijk stichten en onderdanen winnen, maar door voor de waarheid te getuigen. Hij doet hier zelfs een oproep aan Pilatus zelf, maar die komt in zijn cynisme niet verder dan de vraag, wat is waarheid? Zonder dat hij ontdekt dat de waarheid die echt vrijmaakt, voor hem staat. Wel weet Pilatus nu zeker dat Jezus onschuldig is. Ik geloof dat Pilatus het als ooggetuige heel duidelijk heeft gezien, heeft gehoord, heeft geproefd. En zijn vrouw, Claudia, zal ze meegeluisterd hebben? Pilatus wil Jezus vrijkrijgen. Maar hoe? Hij heeft één escape. Tijdens het Pascha was het de gewoonte om een gevangene vrij te laten. Hij maakte echter één fout. Hij geeft de menigte de keuze. Barabbas, een misdadiger, of de onschuldige Jezus. Jezus, de ware zoon van de Vader, of Barabbas, die andere zoon van de Vader. De menigte is duidelijk. Dit zou het moment kunnen zijn, en zeker weet ik het natuurlijk niet, dat de vrouw van Pilatus in beeld komt. Misschien heeft ze Jezus gezien door het raam. In ieder geval moet ze de menigte gehoord hebben. En dan is daar haar boodschap. Matteüs 27, vers 19. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Claudia nam hier een enorm risico door haar man te storen in een rechtszaak. Wat een moed heeft deze vrouw om op dit moment deze boodschap te delen. En wat voor een boodschap? Die rechtvaardige. Daaruit blijkt haar respect voor Jezus. Die rechtvaardige, iemand waar je op aan kunt. Betrouwbaar, zonder bedrog. Zij springt voor die rechtvaardige op de bres. Zij gelooft heel duidelijk in de onschuld van Jezus. Die droom heeft haar iets duidelijk gemaakt, ook al weten we niet wat. In Matteüs is een droom een openbaring vanuit de hemel. En in een droom wil God aan mensen iets duidelijk maken. Deze bijzondere ontmoeting moet haar intens diep geraakt hebben. Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan. Ze heeft om Jezus moeten lijden. En dat moet ze haar man laten weten, en nu direct. Bemoei je toch niet met deze rechtvaardige, deze onschuldige man. Anders zullen ons ergere dingen overkomen. Haar boodschap is een waarschuwing voor haar man, als ook een verdediging van Jezus. Terwijl Pilatus de zitting een ogenblik schorst, maken de leiders handig gebruik van dit moment om de menigte verder op te jutten. Kies voor Barabbas. Ondanks de wil van Pilatus om Jezus vrij te krijgen, wordt Jezus gegezeld. Daarna zegt Pilatus voor de zoveelste keer, wellicht nu met de boodschap van zijn vrouw in het achterhoofd, dat hij geen schuld in hem ziet. Maar wanneer de menigte de afgeranselde Jezus weer ziet, wordt de boodschap nog duidelijker. Kruisig hem, kruisig hem. Ik wil hier een belangrijke kanttekening plaatsen. Deze menigte is niet een compleet Joods volk. Zoals we al eerder hebben geconcludeerd, was Jezus geliefd. Ook tijdens zijn intocht met meer dan 1 miljoen mensen, waaronder pelgrims, zien we dat dit het geval is. Met het gerechtsgebouw als decor weten we ook dat er niet echt voor duizenden plaats was. De schrift zelf vertelde ons dat het de leiders zijn die de menigte ophitsen. Zij moeten en zullen hun zin krijgen. Maar Pilatus, die geeft niet op. Neemt u hem en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. Als de leiders vervolgens vertellen waarom hij moet sterven, hoort Pilatus dat Jezus zichzelf tot Gods zoon heeft gemaakt. En dan wordt hij bang. Nog banger dan hij al was. Deze hele rechtszaak en het fanatisme van de leiders was al reden genoeg. De woorden van zijn vrouw zullen hem niet onberoerd hebben gelaten. En als dan ook nog de titel Zoon van God valt, wordt de angst nog sterker. Onder de Romeinen leefde het bijgeloof dat de goden in mensengedaante op aarde konden verschijnen. Deze godenzonen beschikten over bovennatuurlijke krachten. En Pilatus zal heel goed geweten hebben dat Jezus vele wondertekenen had gedaan. Het lijkt Pilatus nu maar beter om voorzichtig te zijn, want mogelijk staat hier een godenzoon voor hem. En als hij die ter dood zal veroordelen, staat hem een vreselijk onheil te wachten. Met knikkende knieën stelde hij in het gerechtsgebouw zijn volgende vraag. Waar komt u vandaan? Is hij een godenzoon? Hij wil antwoorden op deze vraag. Niet uit geloof, maar uit onzekerheid. Bij Pilatus is geen geloof. En daarom geeft Jezus hem ook geen antwoord. Door het zwijgen van Jezus wordt de angstige Pilatus nog onzekerder. Nou beroept hij zich op zijn positie als vertegenwoordiger van het Romeinse imperium. Hij beroept zich op zijn macht om Jezus of te kruisigen of los te laten. Maar dit keer zwijgt Jezus niet. U zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. In andere woorden, jij denkt macht te hebben in deze situatie? Alles is in Gods handen. Zonder dat hij het zelf doorheeft, is Pilatus in dit script een instrument van God. Toch blijft de eigen verantwoordelijkheid staan. En misschien had hij het wel door. Of hebben de woorden van Jezus hem toch duidelijk gemaakt dat hij een godenzoon is? Of regeert zijn angst? In ieder geval besluit hij opnieuw dat Jezus vrijgelaten moet worden. De emoties lopen nog hoger op en Pilatus krijgt nu te maken met persoonlijke dreiging van de leiders. Ze zullen een aanklacht tegen hem indienen bij de keizer. En in het tumult breekt hij voor deze druk, tegen zijn overtuiging en wil in. En zo velt hij het vonnis en levert hij Jezus over aan hun wil, de wil van de leiders. En hoe lastig het soms te begrijpen is, ook in dit script, ook de wil van God. Hoe hij het vonnis velt, lezen we in Matteüs 27, vers 24. Hij waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet het zelf maar zien. Ook al waste hij zijn handen, in de handelingenbrief wordt hij wel degelijk schuldig genoemd. En ook al zegt hij hier: het is jullie zaak en jullie verantwoordelijkheid, zijn eigen verantwoordelijkheid blijft overeind staan. Maar wat we hier ook zien, is dat hij het advies van zijn vrouw opvolgt. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige. Pilatus wist het. En God gebruikte daarin ook zijn eigen vrouw, vernoemd in één Bijbelvers. Ik wil afsluiten met één vraag en één opdracht. Besef jij dat Jezus de rechtvaardige is? Hij die 100% onschuldig stierf, ook voor jou persoonlijk? Zo ja, dan wil ik je uitdagen om net als Claudia de moed te hebben om risico's in je leven te nemen voor de rechtvaardige. Zwijg niet over wie hij is. Heb je dat besef nog niet of ben je het onderweg misschien kwijtgeraakt? Breng het in gebed bij God en word stil voor wat hij tot jou te zeggen heeft. Tof dat je luisterde. Morgen deel 5 en deel de podcast gerust in je netwerk.